Goedemorgen. Toen ik binnenkwam vanmorgen moest ik even vragen om het zeker te weten, maar ja, ik kwam bij Wouter en Sophie, geloof ik. Ja, in zo'n half rond straatje. En hun woonden er schuin tegenover. Ik weet helemaal niet meer hoe het heet. Maar en ik denk de laatste keer dat ik daar was. Want ja, jullie hebben wel een mooie toko hier of zo. Hè? Dat ziet er allemaal goed uit. En op de groei gemaakt. Hè? Er kan nog veel meer mensen bij. Dus er moet natuurlijk wel aan gewerkt worden. Want dat is ook de bedoeling. Maar daar heb ik hele goede herinneringen aan. En ik heb Wouter nog een keer gesproken, maar toen lag hij al op zijn ziekbed. En hij is bij de Heer. En de hartelijke groet aan je zus. Hè? Want ze is hier niet, geloof ik. Nee, ze is hier niet. Want ze is ook al aardig op leeftijd, denk ik, of niet? Ja, nou ja, goed, whatever. Maar doe haar de hartelijke groeten. En ik vind het leuk om na zo'n lange periode van, nou, ik denk, meer dan 20 jaar in ieder geval. Misschien. Wie is er langer dan 20 jaar lid van deze gemeente? Mag ik je handen zien? Kijk, dat zijn er dus een stuk of 4, 5. Dus ik snap wel dat u allemaal mij niet kent. Ik ben gewoon een nieuw gezicht voor de meeste mensen. Maar ik heb dus toch iets met de geschiedenis van dit huis. En ik vind het mooi om te zien dat, dat jullie deze ja, mooie plek hebben gekregen. Is eigen gebouw? Ja, dacht ik wel, want het is zo netjes aangekleed, dat doe je niet in een huurgebouw, meestal. Nee, maar dat ziet er allemaal goed uit. Dank u, Heer, dat u zegent. Ja, ik heb ook een hele weg afgelegd, want ik woonde vroeger in Leerdam en dat was natuurlijk vrij makkelijk om af en toe in Tiel te spreken. En toen ben ik 20 jaar geleden zo ongeveer naar Vlissingen verhuisd. Daar heb ik 15 jaar gewoond. Uiteraard kwam ik wat minder in de Betuwe. En zoals het klopt wat onze broer zegt, want Emmen, daar kom ik ook al 30 jaar. Maar daar was ik ook al nou meer dan 12, 13 jaar niet geweest. En toen sprak ik daar weer een keer en toen waren jullie daar op vakantie of iets dergelijks. En zo is de link weer gelegd. En het is mooi om een paar oude bekenden te zien. Dat ik niet helemaal voor allemaal nieuwe gezichten sta te spreken. En ik wil even iets vertellen over mijn zendingswerk. Ik doe heel veel in India. Als je wil weten wat we daar doen, en het is echt maar de afgelopen jaren gebeurd. We hebben daar een stapel van deze magazines liggen. We zijn daar nu 50 kerken aan het bouwen in 50 dorpen. En die kerken, dat zijn gelijk scholen. En daar wordt ook les gegeven aan de dorpelingen in landbouw, in family planning, in allerlei andere zaken vanuit het Bijbels perspectief. We hebben daar ook een medische verzorging af en toe komen, want het zijn hele primitieve dorpen, zijn echt onontwikkelde dorpen. En God heeft ons werk ongelooflijk gezegend. We hebben alleen de afgelopen tijd veel problemen gehad. Een van onze mensen is in het noorden, dus niet in de regio waar we werken, maar we hebben vrienden die in heel India werken. En die willen 30.000 zendelingen uitsturen in elk district in India. En ze hebben er al 5.000 uitgestuurd. En een van de mensen in Orissa is gemarteld met nog 12 mannen. En die hebben ze weten te bevrijden, maar die is toch aan zijn verwondingen overleden pas kort. En zijn weduwe met 2 kinderen blijft achter. U kunt voorstellen, dat is een hele moeilijk te verteren iets. Maar er is een prijskaartje om het evangelie te vertellen in landen. Ik denk dat ik u niks hoef te vertellen. Het nieuws wat dagelijks tot ons komt laat wel zien dat we in een vijandige wereld leven. Maar het verandert niks aan de boodschap en aan de opdracht, lieve mensen. En we laten ons niet intimideren door mensen die ons lichamelijk iets kunnen doen, want ze kunnen ons geestelijk niks doen. We hebben Jezus en we hebben eeuwig leven. Maar voor dit werk, als u daar belang stelt, kunt u zo'n magazine meenemen. Ik was vergeten vanmorgen, want ik heb wel een hele DVD voor iedereen die dat wil. Maar dan neem ik, als ik tenminste nog een keer terug mag komen, dan neem ik die doos met DVD's mee. En dat zijn er maar een paar. Maar degene die mij kende eigenlijk meer als een evangelist. En dat was ik ook en dat ben ik ook nog steeds. Maar het is ongeveer een jaar of 15 geleden dat Gods geest mijn aandacht richtte op de nood van de allerarmsten. En hoe kom je dan tot zo'n verandering? En zo'n heel nieuw werk is eruit gegroeid naast mijn zendingswerk. Dat vindt u in dit boek, Gods hart voor wezen en weduwen. Want ik ontdekte dat er wereldwijd ongeveer 148 miljoen weeskinderen zijn. En in India zijn alleen al 50 miljoen weduwen die op straat zwerven, om even een paar statistieken te noemen. En er zijn op dit moment 100 miljoen vluchtelingen in de wereld. En ik ben nu 35 jaar, en ik ben 38 jaar, ben ik christen. Ik ben 35 jaar getrouwd, gelukkig met dezelfde vrouw. We hebben 5 kinderen en 5 kleinkinderen. Nummer 6 staat op het punt van geboren te worden. Maar in al die 38 jaar dat ik christen ben, heb ik in heel weinig kerken de boodschap gehoord over, over die verloren wereld, over de nood in deze wereld. De meeste preken die ik hoorde in de kringen waar ik opgroeide, ging over hoe ik de Heilige Geest en hoe kan ik meer zegen en hoe kan ik genezen en hoe kan ik vrede en hoe krijg ik voorspoed en hoe wil God mij zegenen en allemaal dingen die God wil geven. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik ben gaan ontdekken dat God wil mij niet alleen alles geven. Hij wil ook dat wij betrokken zijn bij zijn hartenklop voor deze wereld. En dat we als het ware ruimte hebben om ja, zijn nood te voelen, zijn liefde, zijn passie. En dat we kijken, niet wat kan God voor mij doen, maar dat we zeggen, Heer, wat mag ik voor u doen? En dan niet voor onze redding, maar door onze redding. We doen dit niet om daarmee de gunst van God te krijgen, want die hebben we al. Maar we doen het vanuit de zekerheid van zijn liefde. Dat we zeggen, zijn liefde gaat niet alleen uit naar mij, maar ook naar die miljarden mensen die nog niets weten van zijn liefde. En hoe kan ik een bijdrage leveren dat deze mensen een ontmoeting hebben met de God die mijn leven zo veranderd heeft. En daar ligt mijn hart te klop. En u heeft misschien wel gezien, ik heb inmiddels 19 boeken geschreven en er zijn er weer een paar in de maak. Dus je kunt straks even kijken. En één, daar ga ik iets uit delen. Dat is dit boek, dat is mijn nieuwste boek, Gekocht en Betaald. Dat gaat over het bloedverbond van Jezus. Dat hebben we vanmorgen gevierd met avondmaal. Daar ga ik iets uit delen deze morgen. En ik heb ook nog een themastudies, Leven als een koningskind. Dit zijn cassettes, daar staat 6 uur onderwijs op. 6 spreken en dan notities met vragen. Dus je kunt hem ook voor een kring gebruiken. Er liggen een stuk of 10 van die dingen daar. Daar heeft het ook raakvlakken mee waar ik vanmorgen over spreek. Dit doe ik elk jaar op de Siloam. Dat is een boot. En dan ga ik mee over het IJsselmeer. En dan gaan we naar de Waddeneilanden. En dat is een weekje. En als je denkt, goh, dat is leuk. Bijbelstudie en varen en lekker eten en genieten van de zon. Dat is in de maand juni liggen van deze foldertjes. We hebben nog een paar plekken vrij. Dus als je denkt, nou dat lijkt me leuk. Ik wil je graag in de boot nemen en ik neem je niet in de maling. Ik wil spreken over delen in de natuur van God. En ik heb een PowerPoint en als het goed is, is het gelukt om die ook te projecteren. God wil namelijk dat wij delen in zijn natuur. En ik ga je straks laten zien vanuit de schrift hoe dit eigenlijk in het woord van God staat. Want wij worden ook zijn kinderen genoemd. We hebben ook zijn bloed ontvangen. En als je naar mijn kinderen kijkt en mijn kleinkinderen. Mijn kleinzoon is pas één van mijn kleinzonen moet ik zeggen. Maar die van mijn zoon. Dus ik heb er ook van mijn dochters. Maar die van mijn zoon. Dus die is ook mijn naamdrager. Die is net 1 jaar geworden. En als ik naar hem kijk. En ik kijk naar de kinderfoto's van zijn vader, van mijn zoon. En ik kijk naar mijn eigen kinderfoto's. Als je ze zou manipuleren dat ze alle 3 even oud lijken, die foto's. Dan zou je denken dat het over 1 en hetzelfde jongetje gaat. Want mijn zoon die lijkt heel veel op mij toen ik klein was. En zijn zoon lijkt weer heel veel op hem toen hij klein was. En het komt, we hebben dezelfde DNA. We hebben hetzelfde. Ja, we hebben hetzelfde bloed. Het zijn zonen. En wij als kinderen van God, we zijn aangenomen als kinderen. Alle die hem aangenomen heeft, hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat ben je eigenlijk, ja, je wordt wel aangenomen, maar dan ben je nog niet een kind van God in de praktijk van elke dag. Maar dat je op hem gaat lijken, dat de DNA, dat je, hè, als het is zelfs zo erg geweest met mijn zoon, dat op een dag was hij op een bruiloft en toen zei iemand tegen hem, hey Jaap, man wat zie je er toch jong uit, hoe krijg je dat voor elkaar? Moet je je voorstellen. Dat was mijn zoon. Dat was ik niet. Ja. Nou, is dat compliment of niet? En dat zou ik heel fijn vinden. En ik geloof dat God het ook heel fijn vindt. Dat mensen Jezus ontmoeten in jou en mij. Want dat is de wil van God. Dat we niet alleen gered zijn, maar dat we deel krijgen aan zijn natuur. En Paulus, die heeft de openbaring in het boek Efeze over het geheimenis. Dat de heidenen, wie is hier een heiden? Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. U bekent de Bijbel nog niet goed genoeg. Een heiden is een niet, wie is hier Jood? Jij. Ja, nee, maar oké. Er is hier, zijn hier geen Joden. Dat betekent, u bent allemaal heiden. Maar dat komt, wij hebben bij het woordje heiden de associatie een goddeloze vent of zo, weet je wel. Maar een heiden is een niet-Jood. En wij zijn allemaal heidenen. Als je geen Jood bent. Ik ook. Ik ben een bekeerde heiden, maar ik ben wel een heiden. En nou, was het evangelie in de tijd van Jezus, was alleen voor Israël. Jezus heeft nooit aan de heidenen het evangelie verkondigd. Toen die Syro-Fenicische vrouw kwam, toen zei die ook nog iets, bijna denigrerend, hè, bijna, je zou kunnen zeggen, discriminerend. Je gooit je brood ook niet voor de honden, eerst negeerde hij haar. En uiteindelijk zegt die vrouw, groot is uw geloof, hè, want zij zei de kruimels. Maar Jezus heeft het nooit het evangelie aan andere mensen verkondigd dan aan Israëlieten. En de Joden deden dat aanvankelijk ook niet. Maar toen was Petrus in Joppe, in de leerlooierij, en hij zat op het dakterras te wachten tot het eten klaar was. En hij kreeg een visioen, en onreine dieren, en God zei, slacht en eet. Ja, dat ging allemaal tegen zijn religieuze overtuiging in. Als Jood eet je geen varkensvlees, hè, en skampies en dat soort dingen meer. En nou zei God dat hij moest eten. En hij begreep eruit, hè, dat die mannen die daar beneden waren, God had gezegd, ga met ze mee. En hij ging eigenlijk tegen zijn eigen cultuur en traditie in bij het huis van een Romein. Dat doe je niet. Als rechtsgeaarde Jood. Je gaat niet bij Samaritanen binnen. Je gaat niet bij heidenen. Dat doe je niet. Want die zijn onrein. Dat zijn honden. En dan is die daar. Hè, op grond van een openbaring. Die God aan Cornelius heeft gegeven. En dan en aan hemzelf ook. Op de dakterras. En dan gaat hij daar het evangelie uitleggen. Maar blijkbaar vond God dat dat veel te lang duurde. Want die brak in. En toen bam. De Heilige Geest kwam over die gasten. Man, dat is nog eens een keer samenkomst. Hè, dat de Heilige Geest jou samenkomt. Lekker in de war schopt. Hè, dat jij het niet meer onder controle hebt. Maar dat Gods Geest het onder controle heeft. En dat gebeurde daar ook. En toen ging hij naar Jeruzalem. En toen werd hij door het Sanhedrin op het matje geroepen. De broederraad. Hey Petrus. Wat hebben we nou gehoord? Ben je bij heidenen in huis geweest? Ja, maar luister jongens. Ik was op het balkon. En toen en zo en zo. En ik kon God. Het is eigenlijk niet mijn schuld. Het is de schuld van God. Want ik was nog niet eens uitgesproken hoor. En de Heilige Geest viel op ze. Nou, toen begreep ik. En toen uiteindelijk gingen de ogen open van de Joodse christenen. Dat het heil dus ook voor de heidenen was. Bent u daar blij om of niet? Die mensen in Tiel. Ja toch? Het heil is ook voor de heidenen. Dat is ongeveer de grootste gedeelte van de hele wereld. Want er zijn maar 12 miljoen of 15 miljoen Joodse mensen en de rest zijn allemaal heidenen. En Gods plan gaat dus veel verder dan Israël. En toen kreeg Paulus als ontijdig geboren apostel, die kreeg daar persoonlijk een openbaring open, want die was niet opgegroeid met de andere discipelen. En dan schrijft hij over in de Efezebrief. En dan legt hij dat helemaal uit. En dan zegt hij. En mij is. U kunt bij het lezen hiervan. Kunnen zich indrukken krijgen van mijn inzicht in het geheimenis. Dat van vroegere geslachten niet bekend is geworden. Dat thans de heidenen medeleden, medegenoten en erfgenamen, medeleden en medegenoten zijn geworden van de belofte Gods die eigenlijk alleen voor Israël waren. Halleluja. En daar lees je zo makkelijk overheen, Maar eigenlijk zegt God, jullie worden ook gezinslid van mij, medeleden. En ik ga gewoon een voorbeeld gebruiken en ik gebruik jou als leidend, hoe heet jij?
Nathanael,
dat is een prachtige naam. Nou, stel nou dat koning Alexander zegt, voordat ik uit de tijd ben, wil ik mijn nalatenschap delen met in ieder geval in elke provincie van Nederland één persoon. Hè, dat ik de, en hij kiest in Zuid-Holland, hè, is het Zuid-Holland of Gelderland? Gelderland. En het lot valt op Nathanael, hè. En nou, de notaris van de koning schrijft een nette brief. Geachte heer Nathanael, ik verklaar op de dag van heden namens zijn de koninklijke hoogheid koning Alexander dat u op de dag van heden bent uitgekozen om mede-erfgenaam te zijn van mijn rijkdom en bij mijn overlijden krijgt u de som van 1 miljoen euro. Nou, hè, en dan komt die brief, die komt dan binnen, die doe je open en dan denk je, geintje van Weekamp zeker of zoiets. Of krijgt u ook wel eens van die, ja tegenwoordig niet meer zo, vroeger kreeg je van het beste, kreeg je ook altijd van die brieven. U heeft 100.000 euro gewonnen. Wie heeft er wel eens, u bent de enige in uw straat. Wie heeft wel eens van die brieven gehad? De enige, hè? Ja. Verkooppraatjes, maar ik heb nog nooit wat gezien. Maar goed, dus je, kijk, en dan komt zijn vrouw en ze schat me in, kijk hier eens. Je denkt, nou, dat is een geintje, dat kan toch niet waar zijn? Nou, uiteindelijk, weet je wat? Laten we even bellen. Dus ik bel naar die notaris. Die notaris zegt, ja meneer, u denkt toch zeker niet dat ik mijn reputatie op het spel zet? Ik heb opdracht van de koning gehad. Nou, wat denk je dan? Lang leven de koning! Maar ik hoop wel dat hij gauw doodgaat, want anders krijg ik niks. Ja, toch? Maar weet je wat het mooie is? En wij hebben ook een testament. Dat heet Bijbel. Dat is niet toevallig. En sommigen hebben het nog niet door. Dat heet testament, want daar staat dus in alles wat je gekregen. Dat is een testament. En je moet hem dus niet lezen uit religieuze verplichting. Je moet hem lezen om te ontdekken wat je allemaal. En daarom heeft God notarissen, leraren, apostelen en profeten die daar inzicht hebben. Want als je die taal van die notarissen, die soms een beetje, ja, dan denk je, waar gaat dit over, weet je wel. En daarom geeft God mensen die het woord kunnen openen, zodat wij gaan begrijpen wat we hebben ontvangen. En dat we zijn uitgenodigd om familielid te worden. Maar er staat meer mede-erfgenamen. Niet alleen medeleden. En medeleden betekent dat Nathanael mag nu opschrijven. Zijn koninklijke hoogheid Nathanael. Want hij is nu lid van de koninklijke familie. Hallo? U bent allemaal koninklijke hoogheid geworden. En niet van de koningin van Nederland, of koning. Maar van de koning der koningen. Hij is onze vader. Hallo? En mede erfgenamen, dus je krijgt niet alleen geld. Je mag ook die titel voeren. Je hoort bij de familie. De koninklijke familie. En de medegenoten, dat betekent gewoon dat je mag genieten van al. Je mag rijden in de koninklijke koets. Je mag slapen in de koninklijke suite. Je mag door de koninklijke paleistuinen dwalen. Want je bent medelid van het gezin van God geworden. En dan moet je je ook naar gedragen. Want weet je, heel veel van ons, hè, we denken, ja, goh, mijn zoon gaat studeren. Hij moet op kamers. Kost 300 euro in de maand. Transport kost 100 euro in de maand. Hij moet nog eten. Oh mijn God, wat wilt u voorzien? Ja, we gaan soms gebukt onder de zorgen. Maar als jij ineens de staatsloterij wint, 100 miljoen, nou dan ga je, dan heb je geen problemen meer. Ik weet zeker, ja, u doet waarschijnlijk niet mee, ik ook niet hoor, ik doe niet mee. Maar ik weet zeker, als jij de postcode loterij wint of iets, weet je wel. Hè? dat je zondags anders de kerk in loopt. Normaal loop je zo de kerk in. Maar die zondag, dan kom je... dan kom je binnen. Waarom? Jij hebt een antwoord. En zo zouden wij allemaal binnen moeten komen wanneer we gaan begrijpen dat wij zijn erfgenamen van God. Weet je, jullie kennen hem allemaal. Gaston. Van de postcode loterij, die kale knikker. Ik heb vast wel eens een keer op televisie gezien. Die komt met zoveel overtuiging aan die deur. Met zo'n bos bloemen. En dan zo'n check, weet je, zo'n grote. U heeft 100.000 euro of weet ik veel wat. Je denkt toch zeker niet dat die vent dat uit zijn eigen zak loopt te betalen. Die heeft gewoon zo'n geweldige job. En er zit heel veel geld in die pot. En dan mag hij uitdelen. En dat zegt Paulus. Mij is de genade te beurt gevallen. De grote genade, de bijzondere. Om uit de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Gods grootheid bekend te maken. Halleluja. Weet je wat het punt is? In heel veel kerken hoor je dat niet. Met alle respect. Ik bedoel, ik wil het niet negatief doen. Maar dan hoor je alleen maar, je bent een arme, slechte zondaar. Je bent gered met de hak over de sloot. Maar blij zijn dat je in de hemel komt. En that's it. Het is natuurlijk ook wel waar. Maar er is nog veel meer waar. Je bent niet alleen maar gered om naar de hemel te gaan. Ik ben helemaal gek geworden. Als je gered zou zijn om naar de hemel te gaan, dan was je na je redding gelijk dood neergevallen. En dan zegt God, zo, je bent nu gered, nou ga ik je gelijk maar... Nee, God wil helemaal nog niet dat je naar de hemel gaat. Hij wil dat de hemel op aarde komt. Uw koninkrijk komen, dat is het gebed wat hij ons... God wil zijn koninkrijk hier manifesteren. Hoe doet hij dat? Door zichzelf in jou te investeren, zodat jij dat koninkrijk kunt manifesteren. En daarom wil hij dat jij zijn natuur krijgt. Dat je op papa lijkt. Dat je als papa praat. Dat je als papa denkt. Dat je als papa doet. Hallo? Je kent die hele oude reclame wel. En deze? Dan zie je zo'n vader met die kinderen. Deze jongen, zegt hij dan. Kent u die nog? Deze jongen. Zo die trotse vader. Zo van, deze jongen. En die knappe kinderen. Dat wil vader ook van ons kunnen zeggen. Van u en mij. En God wil dat we deel krijgen aan zijn natuur. Nou, dan worden de superlatieven gebruikt in die brief van Petrus. En want dan zegt hij, de grote en zeer rijke belofte, de onnaspeurlijke. Ik bedoel, superlatieven, die moet je in je huwelijk vooral vermijden. Zo van, jij komt nooit op tijd. Zo, dat moet je vooral niet zeggen, nooit zeggen. Maar de Bijbel gebruikt heel veel superlatieven, weet je dat? U weet toch wel wat superlatieven zijn, hè? De verheffende, vergrotende trap. Omdat je eigenlijk geen woorden kunt vinden voor de grootheid van die belofte. Nou is er een man in de Bijbel, die heet Petrus. En die schrijft daar een heel hoofdstuk over. En dat is mijn sleuteltekst. En die vind je dan in de eerste brief van Petrus, of is het de tweede? Even kijken. Tweede brief. Oh, dat staat hier al. Kunt u het lezen? Het is nou een stukje. Maar anders lees ik het even voor. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en Jezus onze Heer. Dat alleen al. Genade en vrede worden vermenigvuldigd. 2 keer 2 is 4, 2 keer 4 is 8, 2 keer 8 is 16, 32, 64, 128, 256, 500 enzovoorts. Wie zegt, nou, dat wil ik ook wel. Ja toch? Ja. Hoe gaat dat in zijn werking dan? Hier staat het. Door de kennis van God en Jezus onze Heer. Er is maar één manier om een overvloed van genade en vrede te hebben. En dat is niet door Pax Christi en vredesbewegingen. Dat is door het leren kennen van wie God is. Dat is de enige sleutel. En dan zegt hij dit. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles Ook weer zo'n woord. Alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd. Dat is, betekent gegeven. Hij heeft ons alle gaven gegeven om leven voor te brengen en godsvruchtig te kunnen zijn. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Daarom is het zo belangrijk dat je je testament leest. Door deze kennis, hier, dit is ook zo'n superlatief, zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Dus die belofte die God gegeven heeft, en dat doen heel veel mensen, die maken een mooie tekst in een lijstje aan de muur, in het toilet en in de woonkamer en zo, dat mag allemaal wel. Maar God geeft geen belofte om ze aan de muur te plakken. Dus sommige mensen hebben een auto helemaal vol met stickers. Maar dat hoeft helemaal niet. God heeft liever dat je die belofte, dat die werkelijkheid wordt in je leven. In plaats van dat je stickers nodig hebt. Als u snapt wat ik bedoel. Hè? God wil dat je deel krijgt aan zijn natuur. Niet dat je stickers plakt op de muur. Maar dat je deel krijgt aan zijn natuur. En dan zegt hij dat. Dan zegt hij dit. Maar schraagt om deze reden. Met betoon van alle ijver. Door uw geloof, de deugd, door de deugd, de kennis. En er komt een heel rijtje. Daar kom ik zo meteen op terug. Nou, wie spreekt hier? Daar gaan we eerst even naar kijken. Wie spreekt? Hier spreekt Petrus. Die man die had recht van spreken. Die wandelde in de goddelijke natuur. Ik zal een paar voorbeelden uit de Bijbel geven. Hij komt bij de Schone Poort. Er zit daar een blinde man. Of nee, een lamme man. Nou zat hij altijd daar. Er liep iedereen met een boog omheen. En ik weet niet of je ooit in de derde wereld bent geweest. Maar daar heb je heel veel zwervers en lammen en kreupelen. En dan loopt iedereen zo. Want als je maar even kijkt. Zo. Allemaal heel schalks. Die zijn erop gefocust of iemand naar ze kijkt. En de meesten kijken dan ook niet. Want dat schept verplichtingen. Moreel. Het is een beetje vervelend. Dus iedereen loopt straal voorbij zo. Maar Petrus, die keek hem scherp aan. Dus wat dacht die man? Aha, ik ga wat krijgen vandaag. Nou, eerst kreeg hij een teleurstelling. Want hij dacht natuurlijk, ik krijg misschien wel een paar euro's. En dan kan ik weer naar McDonald's of dan kan ik weer wat eten. Hè? Maar het eerste wat hij zegt is, kijk naar mij. Goud en zilver heb ik niet. Nou, dan zit je dan te bedelen. Maar let op wat hij dan zegt. Maar wat ik heb, dat heb ik van mijn vader, dat geef ik u. Maar de moderne versie is een beetje religieus. De moderne versie is, zie niet op mij, broeder. Ik ben niks, ik heb niks, ik ken niks. Zie op Jezus. Dat klinkt wel prachtig, toch? Het is zo'n vroom als gemalen poppenstront. Daar heb je helemaal niks aan. Allereerst ken die man Jezus niet. Hoe moet hij naar Jezus zien? Hij kan alleen maar Jezus zien. Als Jezus vlees en bloed in jou geworden is. Want jij bent zijn lichaam. En daarom zei Petrus ook niet, ik ben niks, ik heb niks, ik ken niks. Hij zegt, kijk naar mij. Wat ik heb. Van mijn vader. Dat geef ik je. In de naam van Jezus. En hij trekt hem zo op. En de man kon weer lopen. Dus Petrus wandelde in de goddelijke natuur. Hij preekt. Wie heeft dat wel eens gedaan? Een lamme laten lopen. Nee. Dus we kunnen de woorden van Petrus serieus nemen als hij ons instructies geeft. Hè? Hoe we delen in de natuur van God. Hij wandelde erin. Ik heb net bericht gehad van mijn schoonzoon David. Die is in Burkina Faso. Gisteren waren er 41.000 mensen in de crusade. Lammen, kreupen, blindelen, doven. Genezingen aan de vleet. En heel veel reddingen. Prachtig. Dat doet God. En dat doet hij niet alleen maar door David, de vos, mijn schoonzoon. Dat doet hij ook door Pietje Puk, uit Tiel. Want het maakt helemaal niet uit wie je bent. Het is toch niet jouw kracht. Het is de kracht van Gods geest. Alleen je moet wel geloven. En je moet erin uit durven stappen. Want als je nooit bidt voor een zieke. Begin maar met je kanariepietje als hij ziek is. Waarom niet? Die kan God ook genezen. Stap maar uit. En ik ken David vanaf 16 jaar. We hebben ook genoeg wonderen niet zien gebeuren. Maar hoe meer we bidden, hoe meer we zien gebeuren. Prachtig. En Petrus, die was op de Pinksterdag en die preekte en er kwamen 3000 mensen tot de Heer. En als je die preek leest uit de handelingen, dan kun je, als je één keer goed diep adem had, kun je hem in één keer uitlezen. Zo kort was die. Zo zou ik ook wel willen preken. En 3000 mensen kwamen tot geloof. En weet je wat hij ook gedaan heeft? Hij liep op het water. Wie heeft dat ook wel eens gedaan? Nou, dat dacht ik wel. Ik ook niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar het lukte niet. En Petrus heeft ook doden opgewekt. Wie heeft dat ook wel eens gedaan? Nee, dat dacht ik wel. En Petrus zag mensen in zijn schaduw genezen. Wie heeft dat ook wel eens gedaan? Ja, nou dan wil ik je verhaal straks horen. Dat lijkt me leuk, want dat hoor je niet zo vaak. Maar dat heb ik ook een keer gedaan. Nou wil je natuurlijk weten hoe dat ging, hè? Of niet dan? Ja, want het is zo'n leuk verhaal. Het is een leuk verhaal. Ik was in Kenia en ik was daar in een grote kerk. Nou, het was eigenlijk geen grote kerk. Het was een kerk met 3000 gemeenteleden, maar ze hadden maar een gebouw van 1000. Dus ik moest 3 diensten draaien. Nou heeft hij een gebouw van 10.000. En ik sprak in de derde dienst en ik had het warm. Dus ik deed mijn colbertje uit. En is je vrouw van Kenia, toevallig? Uit Ghana. Oké. Ghana ben ik ook geweest. Is dat leuk. De Ashanti's. Nou, goed, wat gebeurt er? Ik doe mijn jasje uit. En onmiddellijk komt er zo'n Afrikaanse jongen om mijn jasje aan te pakken. Heel netjes zo. En ik dacht, ja, dat kost me te veel tijd. Dus ik gooide hem zo dat jasje toe. En terwijl mijn jasje naar hem toe vloog. Vloog die jongen zo in één keer een paar meter door de lucht. En viel in de kracht van de Heilige Geest. Het was echt niet omdat ik zo hard gooide met mijn jasje. Het is dan moeilijk om hard te gooien met jasjes. En ik deed het niet zoals Benny Hinn om mensen te laten vallen. Ik deed het alleen maar om even snel. En ineens werd ik me bewust. Ik sta onder de zalving van Gods kracht. En ik dacht, wauw, ik sta in de kracht van Gods geest. Wauw. En toen ging ik experimenteren. Ik zei, kom maar even naast me staan tegen iemand. En ineens kwam er een gedachte in mijn hoofd. Hè? En toen dacht ik, wat Petrus kan, dat kan ik ook. En als je onder de zalving van Gods geest staat, dan durf je soms dingen te denken waar je niet aan durft te denken in je eigen kracht. En ineens dacht ik, dat ken ik ook. En ik zei, is er iemand ziek? En er was een vrouw die stak haar hand op. Ik zei, ga daar maar staan. En ze hadden van die spotlight zo. Ik zei, als mijn schaduw op je valt, zal God je genezen. En ik liep langs en mijn schaduw viel op die mevrouw. En terwijl de schaduw op die mevrouw viel, vloog ze tegen de vlakte. En ze was genezen. Dat is toch kicken, jongens. Dat is toch leuk. Sommigen zeggen, dat kan niet hoor. Ja, maar dat gebeurde toch echt. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik had er heel weinig mee te maken. Want het heeft niks met mij te maken. Alleen maar als een verlengstuk van de kracht van God. Geweldig. En toen dacht ik, eigenlijk wil ik al die mensen, er waren er 1000. Ik denk, ja, als we allemaal 1000 moeten bidden, duurt zo lang. Weet je wat, ik ga ze allemaal een hand geven. Dus ik ging iedereen zo snel, zo ging ik door de kerk, ging ik iedereen, even snel zo een handje geven. En toen ik aan het einde was, toen lagen ze allemaal op de vloer en huilen en lachen en dat visioenen. En er was een uitstorting van Gods kracht. En lieve mensen, je moet soms ook wel dingen uitproberen. En het geeft niet als je fouten maakt. En nu is die kerk 10.000 mensen. Ik was in een andere kerk, mijn eerste kerk in Kenia. Dat was een hele kleine nieuwe kerk. Daar was ook zo'n uitstorting van kracht. Daar ben ik 15 jaar niet geweest. En dan was ik daar vorig jaar terug met mijn vriend uit Eldoret. Ik zeg, kunnen we pastor Francis opzoeken? En hij was er en hij vertelde me dit. Hij zei, toen je kwam hadden we een kleine kerk. Nu ben ik bisschop over 270 kerken. En mijn mond viel open. Wij hadden gespeeld in de kracht van de Heilige Geest. En weet je, sommige mensen zeggen, ja, spelen met de dingen van God. Als het je natuur, je goddelijke natuur is, is het heel natuurlijk om dat soort dingen te doen. En dan mag je ook mee spelen. Spelenderwijs leer je om te gaan met de bovennatuurlijke dingen van God. Want voor God is het bovennatuurlijke natuurlijk. Natuurlijk. Want God is boven natuurlijk. Alleen wij zijn vaak gechoqueerd als we in aanraking komen met het bovennatuurlijke. En we hebben natuurlijk onderscheiding nodig, want de duivel is ook bovennatuurlijk, maar van de verkeerde kant. En dat moeten we wel doorhebben. Want niet alle manifestaties komen van de geest van God. Maar als het van God is, zal het ook de vrucht. En ik kan je vertellen, in die kerk daar, waar die bisschop nu 270 kerk heeft, er vielen mensen en die waren helemaal dronken in de Heilige Geest. Dat zijn rare manifestaties. Dat zijn rare manifestaties. Maar als ik naar de vrucht kijk, dat er nu 270 kerken zijn ontstaan, dan mag voor mij iedereen op de grond leggen vandaag hier hoor. En u hoeft voor mij niet op de grond te leggen, u hoeft ook niet dronken te worden, want het gaat niet om manifestaties. Het gaat uiteindelijk om of de vrucht van God zichtbaar wordt in jouw leven. Of de Zoon van God zichtbaar wordt. Nou, en dan geeft Petrus, oh hier heb ik hem, die geeft ons de instructies. Hij zegt, en dan mag je het volgende plaatje, dan zegt hij, en draag om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof. Om welke reden? Dat we door de kennis van Gods belofte geroepen zijn om deel te hebben aan zijn natuur. Maar dat lijkt zo ver weg. Delen in Gods natuur. Denken als God, doen als God. Wonderen doen, zieken genezen. Ja joh, wie ben ik nou, arme zondaar. Dat kan toch helemaal niet. En daarom zegt hij, je geloof moet je ondersteunen. Je geloof. Met, volgende plaatje, ondersteun je geloof met deugd. Je moet deugen. Je moet ergens voor deugen. Toen wij een afspraak maakten, was het zwart op wit. Als ik niet kom opdagen vandaag, en het gebeurt misschien nog een keer, en ik zeg sorry, maar als het 5 keer gebeurt, dan weet ik zeker, dan zeg jij, nou die man ga ik niet meer uitnodigen, want ik kan niet van hem op aan. Die deugt niet. En als ik tegen mijn kleinzoon van 2 zeg, hey, deugt niet, is nog leuk. Maar als die 18 is en hij deugt niet, dat is niet zo leuk. Ik vlieg volgende week naar China, naar Shanghai. He? En dan vraag ik aan die piloot, bent u de piloot? Ja, kent u dat ding besturen? Nou ja, ik weet het niet. Ik ga het proberen. Dan zou ik zeggen, dag, ik pak een andere. Is die kist goed? Nou, nee, nou ja, af en toe stopt hij ermee. Ik pak een ander. Hij moet wel deugen. En lieve mensen, begrijp me goed. Dit moet je niet in de war gooien met de genadeleer. Ja, alles is genade. Ik hoef toch niks te doen. Ik ben toch al gered. Dit gaat niet om redding. Dit gaat over deel krijgen aan Gods natuur in dit leven. En in sommige genadeonderwijs wordt dus eigenlijk bijna gezegd. Je hoeft niks meer te doen, je hoeft niet te veranderen, alles is oké. Voor je redding naar de hemel, ja. Maar voor de openbaring van Gods Zoon in jouw leven hier op aarde, nee, dan moet je wel wat doen. Je moet je geloof ondersteunen met een deugdzaam leven. Je ja, ja, je nee, nee. Transparant, eerlijk, betrouwbaar. Dat moet je leren te zijn. Niemand van u heeft met mij zaken gedaan. Maar als bij mij de rekening binnenkomt en ik ben op kantoor, wordt die dezelfde dag nog betaald. Wat doe ik daarmee? Daarmee zaai ik een reputatie. Die man is betrouwbaar. Waarom doe ik dat? Omdat de Bijbel zegt, gij wil dat u geschiet, doet dat eerst een ander. Ik wil dat mensen mij ook vlot betalen. Dus geef ik het goede voorbeeld. En als je dat consequent doet, dan deug je ergens voor. En dan laat je als het ware al Jezus zien. Omdat je ja, ja is en je nee, nee. En dan zegt hij, ondersteun die deugd met, volgende plaatje, met kennis. Kennis van Gods woord. Dit gaat niet om, kijk, want ik ken Obama ook. Alleen hij kan mij niet. Ja, kijk, dit gaat ook niet over, want ik kan, als ik internet zoek, kan ik meer over hem te weten komen dan dat hij van zichzelf weet bijna. He, ik bedoel, het gaat niet om kennis in je hoofd, het gaat om hem kennen, zijn woord kennen, zijn wil kennen, zijn hartenklop kennen, een relatie bouwen. Kennis. Draagt je deugd met kennis. Hoe beter je weet wat goed is om te doen, hoe makkelijker het is om het ook te doen. En draag de kennis, de volgende plaatje, met zelfbeheersing. Want sommige mensen die willen, die zeggen ja, the kingdom, we preach the kingdom. En ze hebben nog geen eens zelfbeheersing met hun lippen, met hun ogen, met hun oren, met hun handen, met hun geld. Waar gaat je tijd naartoe? Waar vliegen je gedachten alle kanten uit? Als je jezelf niet beheerst, hoe moet je dan met hem heersen? Er zijn mensen die willen de wereld winnen, maar hun gezin is zo'n grote puinhoop, dat de buren zeggen, nou, geef me portie maar een fikkie. Als dat het christelijk geloof is, dan hoef ik het niet. Als jij niet thuis orde op zaken kan stellen, dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk. Zelfbeheersing. En zelfbeheersing, de volgende is volharding. Het volgende plaatje is volharding. Want gij hebt volharding nodig. Oh, je gaat te snel. Je hebt volharding nodig. En je kan niet zeggen, ja, nou ben ik de hele week ben ik clean geweest. In het weekend ga ik even los. Nee. Gij hebt volharding nodig om te verkrijgen hetgeen God beloofd hebt. God heeft beloofd dat jij mag delen in zijn natuur. En ik ben nu ja, bijna 40 jaar christen. Ik ga steeds meer zien van God in mijn leven. Het kwam niet allemaal aan waar je overnight. Maar volharding heb je nodig. En ik was laatst bij mijn tante van 93 in het bejaardenhuis. Is de enige van de oude generatie die nog leeft. Want ik ben inmiddels ook al de 60 gepasseerd. Je zou het niet zeggen, maar het is wel zo. Ja, ik denk als ze het niet zeggen, zeg ik mezelf. Hè? En toen kwam haar vriendin, die woont daar op de galerijtje. En die is 89. En die kwam binnen. En ik kende die mevrouw nog niet. En ik zeg, wie bent u? Ze zei, ik ben een vriendin van je tante. Een schitterend lief mens. En ik zei, en wat doen jullie dan? En met stralende ogen zei ze, dan zingen we geestelijke liederen. Ik zeg, en wat zing je dan? Bijvoorbeeld, daar huis langs de wolken, een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt. Dat zong mijn moeder ook altijd. Dat vind ik nog steeds zo'n mooi lied. Dat is in mijn hart gegrift. Dat mijn moeder de kopjes was, dan zong ze dat en het galmde. En dat is weggeschreven in mijn hart. En ik krijg soms nog tranen in mijn ogen als ik dat lied hoor. Dan denk ik, wat zijn het ook mooie woorden eigenlijk. Een oud lied, maar wat een mooie woorden. En die twee dames met bibberende stem. Ik zeg, zing het eens even voor mij dan. En die zongen dat lied met z'n tweeën. En dan dacht ik, moet je kijken. Mijn tante heeft altijd God gediend naar eer en geweten. Ze weet misschien niet half van wat ik vandaag de dag weet. Maar ze heeft wel altijd trouw God gediend. En je ziet het aan die mensen. Als je mannen en vrouwen tegenkomt die hun leven lang God gediend hebben, dan gaat het van ze afstralen. Het gaat niet verborgen blijven. Want als je volhardt, dan zul je vrucht dragen, dat is de volgende. Dan zul je vrucht dragen voor God. Dan komt het zichtbaar. Dan, in het begin was ik nog, nou dat weet jij misschien nog wel. Hè? Ik was wel een heel fel veentje. Ja, ik ben nog wel fel, maar ik ben ook milder geworden. Ik ben zachter geworden. Ja. Ja, jij ook. Je ziet er ook nog geweldig uit, kerel. Ja, zo is het. We worden milder, we worden zachter. We gaan vrucht dragen voor God. En dat zien mensen. Het gaat niet alleen om wonderen die je doet. Het gaat om je vriendelijkheid, je goedheid, je trouw. En door de grotsvrucht de broederliefde. Dat is de volgende, broederliefde. Broederliefde. Ja, broederliefde. Vrienden kies je. Maar broeders, die krijg je. En je krijgt er ook altijd een paar die je nooit zou kiezen. En die zitten naast je in de kerk. En dit heeft God zo georganiseerd om jou te leren. Broederliefde. Dat die vent, waarom gaat hij niet naar een andere kerk? Ja. Dat is om jou te leren, broederliefde. Jou te leren, broederliefde. En sommige mensen zijn op zoek naar de volmaakte kerk. Laat ik je dit zeggen. Als je hem vindt, sluit je alstublieft niet aan. Want als jij je aansluit, is die kerk niet meer volmaakt. Want jij bent niet volmaakt. Een volmaakte kerk bestaat namelijk niet. En daarom komen we elkaar tegen in het huis van God. En we moeten leren trouw te zijn. En mensen lopen te makkelijk weg. Je vecht het uit met elkaar. Je laat elkaar niet los. Ja, je spart wel eens. En je spartelt ook wel eens. Je hebt ook wel eens conflicten. Je bent wel eens elkaar niet met elkaar eens. Dan hebben we een hele mooie schijnuitdrukking voor. Dan zeggen ze, wij gaan als goede vrienden uit elkaar. Loop toch naar de pomp. Goede vrienden gaan niet uit elkaar. Goede vrienden blijven bij elkaar. Ja toch, kom op. Ga toch niet als goede vrienden uit elkaar. Goede vrienden blijven bij elkaar. Anton Doornenbal, die komt hier ook, zag ik. Dat is ook al 40 jaar mijn vriend. Nou, soms zijn we het niet met elkaar eens. Maar we zijn wel één. Want het is de liefde die samenbindt. Amen. En door de broederliefde. De volgende, de liefde jegens allen. Want als we elkaar nog niet kunnen liefhebben in dit huis hier in Tiel. Wat moeten we dan de Tielenaren zeggen? Wil je dat ik bij jou in de kerk kom? Jullie slaan elkaar de hersens in. Ja, ik bedoel, kom op. De broederliefde is de basis. Ziet hoe lief zij elkaar hebben. Maar dan moeten we ook leren die vijandige wereld daarbuiten lief te hebben. Zie je dat je steeds dichter komt bij de vervulling van Gods belofte? Daarom heb ik dat zo een beetje visueel willen maken. En dan de volgende. Dat is nog eentje, dat is prachtig. Dan staat er, als deze dingen aanwezig zijn. Mag ik eens vragen, zijn deze dingen bij u aanwezig? Mag ik je hand eens zien? Oeh, dat is niet zo best, hè? Een klein beetje dan, oké? Ja, hè, toch wel, hè? Ja, toch wel, hè? Een klein beetje. Maar dat is niet genoeg. Want als deze dingen aanwezig zijn en overvloedig worden. God wil dat we overvloeien in geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde jegens allen. Overvloed. 20 jaar terug was bijna de Betuwe onderstroomd, hè? Omdat het over de dijken heen gaat. Dit moet overvloeien. Dit moet onze natuur worden. Dan ga je op God lijken. En als dat gebeurt. Dit is het advies van. En dit is een huiswerkpreek. Hè? Ik doe dat huiswerk al bijna 40 jaar. Het gaat steeds beter. Maar ik ben er nog niet. Als deze dingen aanwezig zijn en overvloedig worden volgende plaatje, dan geeft God een belofte. Paulus zegt uit. Dan geeft hij namelijk de belofte. Als ze overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht. En wat is werk en vrucht? Als je dat onderzoekt in de Bijbel. Het werk is de kracht van God. Gij zult de werken doen die ik ook gedaan heb en grotere nacht dan deze. Dat zijn de gaven van de geest. Zieken genezen, wonderen, krachten, bevrijding, profetie. Noem het allemaal maar op. En ook niet zonder vrucht. Het karakter van Jezus. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als deze dingen aanwezig zijn, zal je vrucht dragen zowel in je bediening als in je persoonlijkheid. Dan zal Jezus zelf gezien worden in het werk wat je doet, in de kracht van zijn geest en in je karakter. En dan nog zo'n prachtige belofte. En zult gij nooit meer struikelen. Wij struikelen alle in velerlei opzichten, zegt Paulus. Maar de belofte is ons gegeven dat als we hiernaar jagen, dat we volmaakt worden gelijk onze hemelse Vader. Wat een uitdaging. Ben ik er al? Nee, maar de uitdaging is mij wel gegeven. Wauw. Wat een boodschap. En dan tenslotte nog een belofte. En zo zal u rijkelijk de toegang verleend worden tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wat betekent dat? Dat als je doodgaat, dat de rode loper voor je uitgerold wordt om de hemel binnen te gaan? Nee, dat geloof ik niet. Nou, misschien ook wel. Ja, ik geloof wel als je waardig geleefd hebt dat je met trombones worden binnengehaald in de hemel. Dat geloof ik ook wel. Maar ik geloof dat het nog iets anders betekent. Ik geloof dat God ons nu al toegang verleent tot het koninkrijk. Nu al, op aarde. Dat we als het ware, dit is de vervulling van het gebed, uw koninkrijk komen, dan wordt het koninkrijk zichtbaar in ons. Dan zijn wij het boek wat de mensen lezen die niet naar de kerk komen. Het open boek van God. Wat een uitdaging geeft Petrus hier. En Petrus wandelde in die kracht. Hij heeft recht van spreken om ons uit te dagen. En dit is geen preek van nou een leuke preek. Dit is eigenlijk een preek waar je elke dag aan kunt werken. Je leven lang. En ik zeg je dit. Je doet je voorgangers en je leiders meer plezier door hier aan te werken. Dan om elke dag om gebed te vragen en te klagen over je problemen. Ze zullen mij eeuwig dankbaar zijn dat ik dit zeg. Scheelt dat een berg pastoraal werk, jongens. Hè? Niet dat dat er niet is, er zal er ook genoeg zijn. En ik geloof dit, en het was Rick Joyner die zei het zo. Wij zijn allemaal net zo dicht bij God als we zelf willen. En in het begin dacht ik, kun je dat zomaar zeggen? Maar toen ik erover nadacht, toen dacht ik, daar zit een hele kern van waarheid in. Want hoe verlangend ben jij? Hoe gepassioneerd ben je? Hoe gedreven ben je? Hoe hunkerig ben je? Jacob zei, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Hij overwon God bijna. In zijn liefde om gezegend te worden. Weet je wel, soms moet je gewoon nee niet als een antwoord accepteren. Je moet God aanklampen. Zeg, Heer, dit wil ik ook, dit is uw belofte. En dan loop je tegen je eigen onhebbelijkheden aan. Wie niet? Want je komt jezelf tegen. En weet je wat het voordeel is? Als je dit gaat doen, heb je geen tijd om ruzie te maken met anderen. Want dan heb je al genoeg ruzie met jezelf. Dan ben je voorzichtig om allerlei conflicten en bedweterij. Daar heb je helemaal geen eens meer tijd voor. Dat maakt de kerk gezond. En dat is mijn woord voor u voor deze morgen. En het enige wat u moet doen, eigenlijk met deze boodschap, is zeggen, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. God kijkt niet naar vaardigheid. Hij zoekt bereidvaardigheid. Ja, dat wil ik ook, hier ben ik. En dat is mijn oproep van morgen. Als u begrijpt waar het hier om gaat. Als u zegt, wauw, dit is zo'n geweldig plan van God. Dan heb ik nog een weg af te leggen. Ik ben er nog niet. Maar dit wil ik ook. Als God dit wil, wil ik het ook. Hier ben ik, Heer. Als jij dat wil, dan vraag ik je om te gaan staan. En dat doe je niet voor mij. Dat doe je ook niet voor je voorgangers. Dat doe je niet voor je buren. Dat doe je voor jezelf. Je zegt, Heer, dit wil ik ook. Ik wil ook zo worden als u. Ik wil een echte zoon zijn. Ik wil een echte dochter. Ik wil op mijn papa lijken. Ik wil dat u uit de hemel kijkt en zegt, zie je die jongen, dat meisje. Dat is de mijne. Ze hebben mijn DNA. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen God met rijkhalsend verlangen in zuchten. De wereld wacht erop dat Jezus gezien wordt. Ik geloof dat dit één van de manieren is, totdat hij zelf in eigen persoon komt, maar dat wij eraan mogen werken, dat hij gezien wordt. En weet je wat ik zo blij om ben? Ik zie iedereen staan. Ik denk dat God blij is met je toewijding. En weet je, ik stond al, maar anders was ik ook gaan staan hoor. Geef elkaar een hand, voor zover dat kan. Nathanael, kom maar, hou mijn hand maar vast. Heer, we staan hier hand in hand. We zijn uw kinderen. We zijn broers en zussen van elkaar. Heer, en we zijn geroepen op u te lijken, Vader. Ik heb geprobeerd naar al mijn beste weten dat duidelijk te maken aan de hand van de brief van Petrus. En ik bid ook dat het kwartje valt. Heer, dat we zien en snappen dat uw plan is eigenlijk zo ongelooflijk fantastisch. Groots en geweldig. Dat het bijna boven ons, ja, bijna buiten ons bevattingsvermogen, dat wij mogen delen in uw natuur, dat we mogen denken en doen zoals u bent, Vader. En ik bid, Heren, uw kinderen zijn gaan staan in overgave en zeggen, als u dat wil, wil ik het ook. Hier staan we, hand in hand. Ja, zeggen, papa, wij willen dit ook, Vader. Kom ons tegemoet. Help ons, Vader. Praktisch. Praktisch, Heren. Help ons, dagelijks. Herinner ons aan dit woord als we verkeerde keuzes maken. Als we niet deugdzaam zijn. Als we de volharding willen opgeven omdat we moe gestreden zijn. Heren, dat we die elementen in ons leven zullen hebben die we genoemd hebben. En dat ze mogen ontwikkelen en overvloeien. Opdat de wereld Jezus zal zien in ons. Heer, dat wij de koninklijke hoogheid mogen dragen. De Jezus. Jezus Jeruzalem mogen binnendragen. We zijn maar ezels. Maar u mag op onze rug zitten. Wij mogen u binnenbrengen. In Tiel. In onze straten. In onze gezinnen. In de wereld om ons heen. Vader, ik bid. Laat dit woord vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.